Welkom en leuk dat u luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG.
Welkom bij aflevering 10 van de LGOG-podcast en deel 2 in onze serie over Limburgse literatuur. Vandaag ga ik in gesprek met Peter Winkels, die lid is van LGOG en ooit ook als bestuurslid in de commissie Literatuurgeschiedenis zat. We zullen het hebben over Peters studie, de vele functies die hij tijdens zijn leven bekleed heeft en zijn werk voor LGOG. Zou u zich kort willen voorstellen?
Ik ben Peter Winkels. Ik ben geboren in 1954 in Heerlen in het zuiden van Limburg. Tegenwoordig woon ik op de rand van Noord- en Midden-Limburg in Reuver. Mm-hmm. Daar ben ik via omzwervingen in Amsterdam, waar ik Nederlands gestudeerd heb, en Maastricht, waar ik een tijd gewerkt heb, terechtgekomen. Op dit moment werk ik niet meer. Ik ben leraar geweest, leraar Nederlands, mm-hmm. op het Bernardinus College, mijn oude school in Heerlen. En daarvoor heb ik een hele tijd en daarnaast ook in de journalistiek gewerkt in Limburg, bij allerlei media.
Oké. En u bent heel veel bezig met literatuur. U geeft ook Nederlands. Waar is die liefde voor die taal en voor literatuur nou ontstaan?
Ja, dat is eigenlijk tweeledig. Het is heel goed dat je zegt taal en literatuur. Mm-hmm. Ik denk dat taal te maken heeft met mijn achtergrond in die zin dat ik, zoals ik al zei, in Zuid-Limburg ben opgegroeid tegen de Duitse grens aan.
Ja, precies.
Wij spraken thuis dialect. Een vreselijk mengelmoes van Sittards, Roermonds, Heerlens en nog wat dingetjes. Daarnaast spraken wij Duits en keken we heel veel Duitse televisie en Nederlands. Ja. Heb ik eigenlijk pas op wat toen nog de bewaarschool heette geleerd. Mm-hmm. Van Franse nonnen, nota bene. Dus ik was wel heel erg gefascineerd door taal en daar heel sterk op gericht. Ook om zo nauwkeurig en goed mogelijk Nederlands en andere talen te spreken. Dus ja. Dat was de taalkant. En daarnaast, toen ik leerde lezen, ja, toen vond ik dat eigenlijk heel leuk om te lezen en dingen om te zetten. En ja, mijn ouders die stimuleerden dat, moet ik zeggen. Er werd bij ons thuis vrij veel gelezen. Ik had een oudere broer en een oudere zus en een jongere zusje. Dus we waren in totaal met z'n zessen, mijn ouders en vier kinderen. En mm-hmm. het kwam wel eens voor naast de radio luisteren wat we deden, want we hadden geen televisie. Ja. Dat we toch zaten te lezen met z'n allen. En ja, daar is dat lezen wel door gestimuleerd. Ja, samen lazen, dan zaten we naast elkaar in de kamer, hè. Maar ja, wat ik las eigenlijk alles wat los en vast zat. Want we woonden in Welten, een dorpje even buiten Heerlen. En mm-hmm. ja, toen dat kon, werd ik lid van de openbare jeugdbibliotheek in Heerlen, waar mijn moeder ook lid was. Yeah. En op een gegeven moment zat ik in de situatie dat ik alle boeken die ze daar hadden gelezen had. En op school hadden we een heel klein beetje boeken, die had ik ook allemaal gelezen. Yeah. Ik mocht niet verder lenen, dus dan ging ik maar kijken wat er bij mijn broer en zus nog in de kast stond. Ja. Dus bij mijn zus was dat Sissy van Marksveld en dat soort boeken. En bij mijn broer Arendsogen en Biggles en Pimpandoer. En ik las dus alles wat los en vast zat.
Ja, precies. Waarom mocht u niet verder lenen?
Ja, dat was niet geschikt voor mijn leeftijd, hè.
Ah, zo. Daar stopte het bij de leeftijdsgrens en dat was dan te eng of zo. Ja. Of te volwassen.
Je moet eens baantje lezen, maar ja, dat mocht ik niet. Daar kwamen publieke vrouwen in voor. Dus toen heeft zij dat voor mij geleend en toen ben ik dat gaan lezen en dat vond ik ook prachtig. En daarmee is mijn fascinatie voor detectives eigenlijk begonnen.
Ja, precies. Want uiteindelijk bent u ook Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren in Amsterdam.
Zo heette dat officieel, ja.
Ja, dat was de volledige naam.
Ik ben naar Amsterdam gaan studeren, omdat ik naar die stad vond, omdat daar van alles te doen was op het gebied van kunst en cultuur en literatuur. Mm-hmm. En we hadden op school wel eens een lezing gehad in college van een hoogleraar die daar werkt. En ja, ik via mijn leraar Nederlands kende ik allerlei mensen van naam die daar les gaven.
Ja.
Dus dat leek me heel boeiend om daar naartoe te gaan. Dat heb ik ook gedaan.
En hoe was dat om die studie daar te volgen?
Het was eigenlijk mijn bedoeling om na mijn kandidaat literatuur wetenschap te studeren. Want het leek er toen op dat dat een vak zou worden van de toekomst. Dat in de, mm-hmm. middelbare school in het programma geïntegreerd zou worden.
Okay.
Dus een breed vak waarin niet alleen de Nederlandse literatuur, maar ook andere literaturen en culturen in aan de orde kwamen.
Ja.
En dat was iets wat mij altijd heeft aangesproken, dingen in de breedte zien. Dus niet alleen Nederlandse literatuur, maar hoe verhoudt die zich tot aan de ene kant,
mm-hmm.
literatuur in het buitenland. En aan de andere kant de kunstgeschiedenis, de muziekgeschiedenis, de theatergeschiedenis. Dat vond ik heel, heel boeiend. Maar dat vak is er in die vorm nooit gekomen. Mm-hmm. Later is er CKV gekomen.
Ja, precies.
Waar ik ook nog les in gegeven heb. Maar dat hele brede was daar iets minder, jammer genoeg. Maar in mijn studie dacht ik toen, ja, ik heb na mijn kandidaat de literatuurwetenschap als bijvak gedaan, maar dat was eigenlijk een heel saai vak, dat
ja.
heel theoretisch was en weinig praktisch.
Okay.
Ik hield ook van film. Ik had ook mm-hmm. ideeën voor de filmacademie, maar dat heb ik niet gedaan. En toen heb ik wel filmkunde gedaan als bijvak. Bij een hoogleraar
ja.
toevallig ook nog, die uit Venlo van origine afkomstig
oh.
was. En dat vond ik wel heel fascinerend.
Ja.
Maar ben ik gewoon bij mijn eigen vak Nederlands gebleven en dat vond ik eigenlijk veel leuker en chiquer.
En u vertelde ook dat u over een bepaalde literatuurgroep uiteindelijk uw afstudeerwerk heeft geschreven, als ik het goed heb.
Dat klopt. Ik was op de school had ik een leraar Nederlands die heel enthousiast was over de tachtigers.
Uh-huh.
Dat was een groep dichters en schrijvers aan het einde van de 19e eeuw, rond 1885. Daarnaast waren daar een heleboel schilders bij betrokken, kunstschilders dus van het beeldende, van de Academie voor Beeldende Kunst, maar ook
mm-hmm.
mensen uit het theater, mensen uit de politiek, uit de economie, uit de muziek. En dat vond ik heel fascinerend,
yeah.
die groep, omdat het heel breed was. Ze waren met een heleboel dingen bezig. Er waren schilders bij die gedichten schreven. Er was een schilder bij die beschouwingen schreef. Dat vond ik heel fascinerend en boeiend.
Mm-hmm.
Frederik van Ede bijvoorbeeld was een van hen. Die is beroemd door de kleine Johannes. Maar die studeerde medicijnen.
Mm-hmm.
Is een van de eerste psychiaters in Nederland geworden.
Okay.
Maar toen hij studeerde, had hij niet genoeg geld om te studeren. Dan schreef hij allerlei comedies om geld te verdienen. Die werden uitgevoerd,
okay.
dat kreeg hij betaald. Nou, die breedte, dat vond ik dus prachtig. En
yeah.
in mijn studie moest ik op een gegeven moment een onderwerp kiezen voor mijn doctoraalscriptie. En toen dacht ik, ja, ik wil een van die mensen gaan bestuderen. En dat werd Jacobus van Looy, dat was
mm-hmm.
een Haarlemse weesjongen, 1855 geboren, die in Amsterdam aan die academie ging studeren. En ja, toen hij daar eenmaal bezig was, hij kwam daar wat later als weeskind dan de anderen. Toen ontdekte hij dat hij niet alleen kon tekenen en schilderen en schetsen,
mm-hmm.
maar dat hij ook kon schrijven. Zijn vrienden lieten hem allerlei dingen lezen en toen dacht
ja.
hij, hé, dat kan ik ook. En toen ging hij eerst gedichten schrijven, daarna proza schrijven en zo is het een schilder-schrijver geworden. En
yeah.
ja, ik vond dat een hele fascinerende man.
Mm-hmm.
Door dat dubbeltalent dat hij had aan de ene kant. Aan de andere kant, omdat hij van veel mindere afkomst was, zoals de mensen dat toen zagen, dan die andere mannen en vrouwen allemaal. En ja, omdat er een vreselijke hoeveelheid brieven en documenten en ander materiaal was waar ik mee aan de gang kon gaan.
Mm-hmm.
En daar ben ik toen aan begonnen. En ja, we hadden het er net al even over. Dan komt het verhaal van mij weer bovendrijven. Op een gegeven moment zei mijn docent, ik zou nou maar eens ophouden. Anders heb je dadelijk een proefschrift en dat kun je
ja.
te laat doen. Zorg maar eerst dat je afstudeert.
Ja, precies. Dus ja, zo kon u wel weer die breedte laten zien die u zelf zo belangrijk vindt.
Ja,
ja.
ja want dit was heerlijk. Het archief van die meneer was in het Frans Hals Museum in Haarlem.
Mm-hmm.
En ja, ik mocht met de kunsthistoricus samen daar ook dingen gaan doen. We mochten een tentoonstelling maken waarin je dus
oh.
en schilderijen en schetsen en tekeningen liet zien. Maar
ja.
ook manuscripten en drukproeven, boeken.
Mm-hmm.
En kon je die breedte weer laten zien. Dat vond ik heel leuk om te doen.
Dus echt zeg maar, ja, toch die samenhang tussen alles wat hij creëerde. Want ik denk dat hij, als hij bijvoorbeeld iets schreef, dat hij daar dan misschien ook een beeld bij had. En dat hij dat dan later uitwerkte in een kunstwerk of zo.
Ja, het werkte bij hem dubbel op. Hij deed indrukken op en soms schreef hij die op. En soms schetste hij en dan hing het er van af. Maar ja, er zijn hele mooie voorbeelden bekend van iets dat hij beschreven heeft en geschilderd heeft. En soms wist hij zelf niet meer wat het er de eerste was.
Wist hij niet meer waar hij was begonnen.
Ja.
Dat maakt het wel heel interessant om daar dan zo over na te denken. Van ja, waar haal je inspiratie dan vandaan?
Ja.
Hoe komt dat dan
dat
opzetten?
Vond ik dat fascinerend. Ook omdat hij een beetje naïef kinderlijk tegen de wereld aankeek. Want ja, hij was tot zijn 21ste, moet je je voorstellen. Ja. Je tegenwoordig had bijna afgestudeerd. Maar tot zijn 21ste zat hij afgeschermd in een weeshuis.
Ja, dat is lang.
Alleen maar naar buiten om te werken en naar school te gaan toen hij dat mocht. Mm-hmm. En verder was de wereld ver weg geworden. Maar opeens kwam hij in Amsterdam terecht. En daarna ging hij ook nog een hele grote reis door Frankrijk, Italië, Spanje, Marokko maken. En ja, toen ging letterlijk een wereld voor hem open.
Mm-hmm. En u vertelde me ook een tijdje geleden dat u ook op zoek was gegaan naar beelden. Dat vond ik ook heel interessant. En dat u er toen achter bent gekomen hoe die mensen klonken.
Hoe bedoel je?
Dat u geluidsfragmenten vond.
Ah, zo. Ja, weet je, die tachtigers. Dat is een van de eerste generaties in de Nederlandse cultuurgeschiedenis, zeg maar, waar we foto's van hebben.
Ja.
De fotografie was toen net in de opkomst. Dus we weten allemaal hoe, ja, helaas zijn het voor een merendeel mannen, maar hoe die kerels eruit zagen en de incidentele vrouwen die erbij waren. Maar op een gegeven moment werkte ik in Hilversum bij de radio en toen dacht ik wil ze nu ook wel eens horen.
Ja.
En toen ben ik in het archief van de NOS toen nog gaan zoeken naar stemmen. En toen heb ik inderdaad ook wel wat stemmen gevonden. De oude Willem Kloos, de grote dichter, die club bijvoorbeeld. Ja, dat was wel komisch om die krakende stem te horen. Ze hadden niet veel, maar het was wel fascinerend om die stemmen erbij te horen. Want dan maak je een sprong van meer dan 100 jaar. Hè?
Ja,
dat
precies.
Dat vond ik toch wel heel fascinerend.
Dus het was dan, naast het feit dat u natuurlijk al die manuscripten had en over al die kunstwerken beschikte, was er ook nog een soort van wereldbeeld te creëren aan de hand van foto's en ja, hoe die mensen dan leefden en wat er in die tijd wel of niet kon.
Ja, dat vond ik het hele boeiende aan met die stroming en die mensen bezig zijn. Maar ja, ook met die van Looy. Ik bedoel, het is niet alleen een boek of een tekst of een schilderij, maar er zit veel meer achter.
Mm-hmm. Ja, precies. En na uw studie heeft u van alles gedaan?
Ja, ik moest op een gegeven moment moest er gewerkt worden. Ik
ja, precies.
Ik was aan de gang en ik deed dingen voor musea.
Mm-hmm.
Maar ook voor uitgevers en kranten en weekbladen. En op een gegeven moment ben ik bij de radio gekomen. Dus toen heb ik een hele tijd als freelancer gewerkt. En ja, dan deed je wat zich aandiende. Je kreeg een opdrachtje voor een boek of een artikel. Of je had een idee voor iets en dan liep je naar een redactie toe. En dan zei je van, god, mag ik dit voor jullie gaan doen? En zo heb ik een hele tijd gewerkt, tot ik op een gegeven moment een baan in Maastricht kreeg bij de gemeente.
Mm-hmm.
En daar heb ik een paar jaar gewerkt. Op het kabinet van de burgemeester schreef ik teksten.
Ja.
Maar ondertussen was ik ook nog met die van Looy bezig. En kwam ik een keer bij de ROZ om over een boekje te vertellen dat ik met mijn compaan gemaakt had. En die zeiden toen van, god, u doet dat wel aardig. En dat klopt ook wel, want ik had in het verleden al eens in Amsterdam en in Hilversum bij de radio gewerkt. Dus
ja,
op een gegeven moment ben ik zo bij wat toen op een gegeven moment Omroep Limburg werd terechtgekomen.
Okay.
En daar heb ik een aantal jaren cultuurprogramma's en literatuurprogramma's gemaakt. En daarnaast ben ik op een gegeven moment weer voor de krant gaan werken, de Limburger. En toen kwam er een moment dat alles weer omsloeg en ik weer aan Nederlands werd, ruim 20 jaar geleden.
En u bent dus eigenlijk daar, u heeft daar zelf ook ooit les gehad, zei u. Dus u bent op de een of andere manier weer op uw oude school.
Ik ben daar geweest. Ik heb daar mijn halve leven rondgelopen. Zo ongeveer, want ik heb ook nog een stage gedaan. En ik kwam als verslaggever van de radio wel eens en van de krant. Dus ja, daar ben ik nogal wat tijd binnen geweest.
Dat is wel heel bijzonder dat u daar steeds weer terugkwam eigenlijk.
Ja, op een of andere manier was dat een soort herhaling in mijn leven.
Ja, precies. Alsof het zo de bedoeling was.
Ja.
Ja, u heeft naast uw werk ook een aantal dingen geschreven of meegeschreven aan werken. We hebben het al even over de misdaadliteratuur ook gehad, waar u heel erg in geïnteresseerd bent en waar u ook mee aan de slag bent gegaan. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen?
Ja hoor, wat ik zei, als kind las ik Baantje en toen dacht ik, goh, dit is leuk. En toen kwam er een heleboel meer bij. Ik vond dat gepuzzel, dat vond ik wel spannend, hè. Mm-hmm. Zo'n detective volgen en hoe je iets oplost, hoe je dingetjes bij elkaar zoekt en zo. In feite doe je dat als wetenschapper ook, hè, als je onderzoek doet.
Ja.
Pas je ook dingetjes in elkaar. En ja, dat bleef groeien en groeien en groeien. En toen ging ik naar Amsterdam. Toen kwam ik nog meer in boekwinkels en struimde nog meer antiquariaten en markten af. En bouwde een collectie op van met name Nederlandstalig detectivewerk. Maar mm-hmm. ik ontdekte ook Sjöwa en Wallö en die Zweden. Dat gaf weer iets extra's, want die hadden... Niet alleen ging het daar om het spannende, maar het ging ook om mensen. Het ging om de maatschappij. En dat vond ik nog fascinerender. Mm-hmm. Dat heb ik heel lang uitgebouwd en gekoesterd. Heel veel aangeschaft, heel veel gelezen. Een beetje proberen bij te houden wat er in Nederland en Vlaanderen op dat gebied verscheen. Mm-hmm. Ik mocht ook een keer, ik was heel vereerd in de jury van de Gouden Strop zitten. De prijs voor de misdaadliteratuur in mm-hmm. Nederland. Dat vond ik heel fascinerend, maar ook heel vermoeiend, moet ik erbij zeggen, want ik heb toen zoveel moeten lezen dat ik een jaar lang geen detective meer kon zien. Want het waren heel veel mooie boeken, maar er zaten ook boeken bij die ik liever niet had gelezen. Ja. Maar die liefde is nooit overgegaan en ik was betrokken bij dat grote project waar het LGOG ook in betrokken is geweest, de geschiedenis van de literatuur in Limburg, in de voorbereiding. Ik heb er een stukje van geschreven en wat er daarna kwam, daar heb ik ook aan meegewerkt. En ons idee was altijd, je moet dat boek zien als een soort kapstok waar je allerlei jassen aan kunt hangen. Want wij weten dat we niet compleet zijn, we kunnen niet over alles schrijven, we kunnen niet alles beschrijven. Er moeten nog later dingen bij, dat redden we allemaal niet in dat kleine boekje van 800 bladzijden.
Ja.
En een van de dingen die voor mij voorop stonden was, daar moet iets over misdaadliteratuur in Limburg in. En in 2016 kon ik minder werken, dus toen dacht ik ga dat doen. En ik wist ook dat ik dat niet meer alleen kon, dus ik dacht, Jos van Kan, die ken ik van de krant, die schreef daar over misdaadliteratuur.
Ja.
Die zit ook alweer heel lang in de jury van de Gouden Strop en die beheert allerlei sites over misdaadliteratuur. Dus die ga ik vragen. En toen hebben wij samen een boek gemaakt over misdaadliteratuur in Limburg. Moord in het Bronsgroen Eikenhout. Een soort lexicon van misdaadliteratuur in onze provincie. En dat was ontzettend leuk om te doen. Omdat aan de ene kant wisten we al heel snel van, dit wordt geen hele grote dikke stapel boeken.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant zagen we ook, we kunnen dit veel breder maken. Want je hoeft niet alleen te kijken naar schrijvers die in Limburg actief zijn of uit Limburg komen. Maar je kunt ook gaan kijken naar schrijvers die uit andere contraien hier naartoe komen om hun boeken zich hier te laten afspelen. En er is ook, zeg maar, wat dan officiële literatuur heet, zoals iemand als AFT van der Heijden en Renate Dorrenstein, die boeken schrijven die toch tamelijk op de randje van misdaadliteratuur zitten. En die laten die boeken zich ook nog afspelen hier in Limburg. Dus zo hebben we dat opgerekt en ook gekeken naar de buren in België en in Duitsland. Gekeken wat er op het gebied van radio, televisie, film, theater gebeurde met misdaadliteratuur en Limburg. En dan hebben we daar een heel aardig boekje van gemaakt, denk ik.
Wat vindt u nu echt een aanrader als het gaat om Limburgse misdaadliteratuur? Ben ik al benieuwd naar.
Want dan moet ik de voorkeuren gaan uitspreken. En dat is natuurlijk lastig als je zoveel gezien hebt. We hebben ook mensen geïnterviewd voor dat boek. Dus dat blijf ik moeilijk vinden. Want aan de ene kant denk ik, het allereerste dat we gevonden hebben, Moorden in Maastricht uit de jaren 30.
Ja.
Het is een vreselijk boek als je het nu leest 80 jaar later. Maar dat had wel iets om dat te ontdekken, zo'n oud boek.
Ja.
Maar er zijn ook hele, hele actuele boeken. Ja, ik denk, moet ik toch zeggen, ik denk meteen aan Michael Berg-Heller.
Mm-hmm.
Dat vind ik zo'n fascinerend boek. Het is eigenlijk niet eens echt een thriller in de zin van dat je gaat speuren hoe iets in elkaar zit. Het is het verhaal over een Job van de Ende, John de Mol-achtige media tycoon, zoals dat zo mooi heet,
mm-hmm.
die uit Hoensbroek in Zuid-Limburg komt. En er blijken allerlei dingetjes mis met zijn verleden. En stukje bij beetje kom je daarachter. En in de live televisieuitzending lijkt dat allemaal onthuld te worden.
Oké, dat klinkt heel spannend. Ja. U heeft me ook verteld dat u momenteel aan een nieuw boek werkt.
Ja, sterker nog, af en toe haal ik mijzelf in. Boomwijn ligt bijna letterlijk bij de drukker een bundel met verhalen over mijn leven, herinneringen. Leven stukje bij beetje heet dat. Dat is eigenlijk in de loop van de laatste 40 jaar gegroeid, waarin ik beschrijf wat ik allemaal heb meegemaakt op het gebied van carnaval, maar ook literatuur, bij de radio, bij de televisie, maar ook met voetballen, met reizen. Dat soort verhalen zijn dat, nieuwe, oudere verhalen die ik bewerkt, aangevuld heb. Soms is het letterlijk autobiografisch, het merendeel zelfs. Maar soms vond ik het ook makkelijker om dingen erbij te verzinnen, om het iets beter te kunnen vertellen. Ja. Nou, dat verhaal verschijnt dat boek met verhalen, dat verschijnt volgende maand. Maar toen ik dat afvat, ik ben nogal ziek en het is goed voor me om bezig te blijven, dat hoef ik altijd maar. Toen ben ik begonnen aan een onderzoek naar carnaval en literatuur, met name in Limburg.
Ja.
En ja, op een of andere rare manier heb ik daar nou een eerste versie van af al.
Nou.
Zeer tot mijn eigen verbazing ook. En daar ben ik ook met plezier aan sleutelen. En ik ga vandaag een boek krijgen, althans een kopie, waar ik maanden op gewacht heb. Door corona en andere omstandigheden kon ik daar niet bij. Het stond in Den Haag, maar ik kon daar niet naartoe. En ik mocht het alleen daarin zien. En daar krijg ik vandaag een exemplaar en kopie van.
Okay.
Dus dan kan ik weer een stukje verder met mijn geschiedenis van carnaval en literatuur in Limburg. En ik hoop dat ik dat boek nog mag gaan afmaken.
Dus we kunnen zelfs hopelijk twee nieuwe boeken verwachten.
Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen. Ik blijf ijverig en productief, ja.
Ja, goed toch? Dat is toch fijn om daar lekker mee bezig te zijn.
Heerlijk is
dat, ja. Super.
Ja, zeker als je ziet hoe dat groeit en als je ervaart hoe mensen reageren als je met zoiets bezig bent, welke hulp je allemaal verwacht, maar onverwacht krijgt. Van, ja, dat iemand in het literatuurmuseum tegen je zegt, wij gaan wel regelen dat jij uit de Koninklijke Bibliotheek een kopie van het boek krijgt.
Precies.
Nou, krijg ik dus vandaag, hoop ik.
Ja, ik hoop het ook. Je kunt veel verder.
Ja.
Want waarom is carnaval zo belangrijk voor u?
Ja, dat hoort bij mijn leven, vind ik. Hè. Ik ben in Zuid-Limburg opgegroeid. Ik heb dat feest leren kennen en ik dacht van, wat is dit heerlijk. Wat is dat fantastisch, wat is dit geweldig. En ja, dat is altijd zo gebleven als jongetje, als kind. In Welten op straat leerde ik dat kennen en ik ben er helemaal in opgegaan en gebleven. Ik bedoel, naarmate ik ouder word, kan ik minder. Kijk je er anders tegenaan.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd wordt het ook breder, want ik heb kinderen die carnaval vieren.
Ja, precies.
Ik zie mensen om me heen die carnaval vieren. Ik vind het ook heerlijk om langs de kant te staan en te observeren en na te denken en erover te schrijven ook weer. Ja, ik vind het een fantastisch feest, omdat er allerlei kernwaarden van onze maatschappij in zitten, denk ik. En zeker van de identiteit die wij als Limburger
hebben. Ja, zeker.
Hoe voorzichtig je met dat soort uitdrukkingen ook moet zijn, hoor. Anders kom je vaak in heel verkeerd water terecht. Maar ja, het hoort bij wat wij zijn hier. En dat geldt voor Brabanders ook. Dat geldt voor mensen in het Rijnland ook. En het hoort erbij. En ja, ik vind het een heel mooi, fascinerend feest.
En u heeft ook in de jury van het LVK gezeten, toch?
Ja, heel lang. Ja, dat was door mijn werk bij de radio kwam ik daar terecht. En ja, dat heeft dat alleen maar gestimuleerd. Ik werd door een collega gevraagd die daarmee aan organiseerde, van zou je dat willen doen? Of eigenlijk zei hij dat ik het gewoon moest doen. En ik heb dat met ontzettend veel plezier bijna 20 jaar gedaan. Want je zag daar een schat aan teksten voorbij komen. Ja. Dat vond ik natuurlijk het belangrijkste. Maar muziek vind ik ook heel belangrijk. Mm-hmm. Maar ja, het was ongelooflijk wat je daar langs zag komen aan zulke knappe teksten.
Mm-hmm.
Het is altijd moeilijk om te zeggen of iets al dan niet literatuur is. Yeah. Binnen mijn vakgebied hebben we daar altijd ellenlange discussies over. Maar ik vaar daar altijd mijn eigen koers in. En ja, ik kom daar teksten in tegen waarvan ik zeg, dit is absoluut literatuur, dit hoort erbij. Dus dat was heel mooi om binnen dat LVK dat observeren. En hoe sommige mensen in staat waren om muziek en tekst heel sterk in elkaar op te laten gaan. Maar ja, evengoed kwam je ook een heleboel dingen tegen waarvan je dacht van, schamen mensen zichzelf nou niet dat ze zoiets in gaan sturen? Dat kwam er natuurlijk ook in voor.
Ja, dat zal je altijd wel hebben, denk ik dan.
Ja.
Maar bent u ook bezig met dat soort liedteksten in uw nieuwe boek over carnaval en literatuur?
Nee, ik beperk me tot Nederlandstalige teksten, omdat het anders te veel en te onoverzichtelijk wordt. Eigenlijk bepleit ik mijn inleiding al dat er een apart onderzoek, liefst met een groot boek erbij of nog veel meer, documentatie zou moeten komen van Limburgse talige carnavalsliedjes. Want dat is zo'n ongelofelijke rijkdom.
Ja.
Veelheid. Ik weet dat, en ik neem aan dat dat nog steeds gebeurt, dat al die teksten en liedjes gearchiveerd worden.
Mm-hmm.
Er is dus echt eeuwen werk om heel kritisch naar die teksten te kijken,
ja,
en daar iets heel moois over te vertellen. Want ik ben zelfs bang dat je daar in één boek niet genoeg hebt. Daar kun je een heleboel over schrijven. Als ik alleen al kijk, en dat heeft ook met het verschil te maken. Ik woon in de buurt van Venlo. Ik pik heel veel van die liedjes mee. Die vind ik fantastisch.
Mm-hmm.
Maar ik ben in het zuiden opgegroeid. In Heerlen. Ik ken wat er daar in Sittard, in Heerlen en in Kerkrade gebeurt. Maar ik heb ook meegemaakt wat er in Maastricht gebeurt. Ik zie wat er in Roermond en Weert en Venray gebeurt. Nou, dat is zo verschillend. En overal zitten mooie dingetjes in, maar op hun eigen manier.
Ja.
Ik bedoel, het zuiden is er een heel anders dan het noorden, maar het heeft allemaal zijn eigen charme en zijn eigen kracht. En ja, daar moet je van uitgaan, denk ik.
Ja, precies. Dus natuurlijk hebben ze hebben ook weer allemaal hun eigen carnavalsthema's of van die grapjes die overal terugkomen, denk ik dan. Dus dat kan je inderdaad niet echt. Aan de ene kant kan je het wel met elkaar vergelijken en aan de andere kant totaal niet, natuurlijk.
Nee, je moet daar toch wel wat verschillen in aan gaan brengen, denk ik. En dat maakt het alleen maar mooier en rijker.
Ja, zeker. En u bent zelfs ridder in de orde van Oranje Nassau.
Oh jee, ook dat.
Hoe is dat zo gekomen?
Dat is mij een paar jaar geleden overgekomen, moet ik dan zeggen. Ja, ik, als ik heel eerlijk ben, ik heb ook wel eens een column geschreven waarin ik me afvroeg waarom mensen dat in godsnaam werden. En oh jee,
een
aantal jaren later werd ik het zelf. Maar nou, de mensen in mijn omgeving hebben mij duidelijk gemaakt dat niks met het Koningshuis te maken heeft. Want daar ben ik niet zo van, moet ik eerlijk zeggen.
Mm.
Maar dat het gewoon een waardering is van de mensen om je heen, de maatschappij
waarin
je staat, je omgeving, het dorp, je gemeenschap. Om te laten merken dat men vindt dat je het heel goed gedaan hebt. Dat je waarde hebt gehad voor die gemeenschap.
En, ja, precies.
Ja, toen ik dat eenmaal door had, dacht ik, ja, nou, daar wil ik wel eens over nadenken. Maar eer ik daar naartoe kwam, was het al zover.
Toen was u er toch wel blij mee. Toen u eenmaal zo...
Ja.
En u heeft ook een hele tijd in het bestuur van de commissie literatuur gezeten van het LGOG.
Ja, en in de commissie literatuurgeschiedenis. Ja, dat was een voorbereiding voor dat grote boek, die geschiedenis van de literatuur in Limburg. En daarna hebben we gekeken wat zouden we nu verder allemaal nog kunnen doen. Want ja, wat ik al zei, er ligt natuurlijk nog veel meer naast dat boek waar je iets mee kunt. En ik ben blij dat er dus een heleboel initiatieven in die richting komen. Ook er wordt aan een mooie serie met monografieën gewerkt. Er komen andere initiatieven. Er wordt samenwerking gezocht met andere instanties en organisaties in Limburg die zich met literatuur en dialect bezighouden.
Mm-hmm.
En ja, ik vind dat heel belangrijk dat dat gebeurt, want dat is de waarde van onze provincie. Kijk, Nederlandse literatuur vind ik heel belangrijk, maar ja, alles wat daar omheen gebeurt concentreert zich met name toch in de Randstad, in Amsterdam, waar de uitgevers zitten, en in Den Haag, waar het museum en het archief en zo zit. Maar daarnaast gebeurt er in Friesland, in Groningen, Drenthe, in Zeeland en zeker in Limburg ook een heleboel dat je met recht echte literatuur mag noemen. En het is goed om te kijken wat daar gebeurt, want wij staan hier, dat ken ik van carnaval, maar dat heeft met literatuur natuurlijk ook iets te maken. Wij staan hier natuurlijk veel dichter bij wat er aan de ene kant in Keulen gebeurt, aan de andere kant in Aken of in Hasselt.
Precies.
En dat heeft ook onze literatuur anders gemaakt dan die in Abcoude of in Zierikzee of zo.
Ja. Dus die invloeden, dat is ook wel heel interessant om mee bezig te zijn natuurlijk.
Ja, dat hebben wij in het grote boek een beetje proberen uit te werken, maar daar is nog veel meer over te vertellen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat je daar... zoals u zei, net als met die carnavalsliedjes, dat je daar eeuwig mee door kan gaan.
Ja, ik hoop dat ook gebeurt.
Ja.
Het doet mij genoeg. Ik bedoel, ik ben 65. Ik zie nu weer jonge schrijvers en onderzoekers van in de 30 die bezig zijn, heel fanatiek en enthousiast met boeken over de 80ers. En dan denk ik, goed zo, dat is wat ik graag wilde. Laat mij mijn andere dingen doen, gaan jullie daar maar mee verder. Dat vind ik heerlijk.
Ja, precies. Dus het gaat de goede kant op, zullen we maar zeggen.
Oh, het blijft altijd goed gaan.
Goed zo, dat is fijn. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 10 van de LGOG podcast. Onze grote dank gaat uit naar Peter Winkels, die met ons in gesprek wilde gaan. De productie van deze aflevering was in handen van Justine Kamps.